Oké. Nou, wij gaan met 1 Timotheus verder. We hebben vorige 2 weken, geloofd of niet, maar vorige week heb ik vers 5 tot en met 16 in 1 keer behandeld. Over de weduwe, ja. En we gaan nu naar vers 17, dat hele hoofdstuk 5, vanaf vers 4 tot en met 16 ging over de weduwe, dus dat hebben we gehad. En nu vers 17 tot en met 25, dat wil niet zeggen dat ik dat nu ga hebben, maar er staat bij mij de tucht over de ouderlingen, maar dat stukje gaat inderdaad over de ouderlingen van de gemeente. In vers 17, dat de ouderlingen, sorry, wat zei ik, 6? Oké, 5 vers 17. Dat de ouderlingen die wel regeren, dubbele eerwaardig acht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Want de schrift zegt, een dors en dors zult gij niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waardig. Laten we openen. In gebed, Vader, ik dank u dat we hier bij elkaar zitten alsnog. Dat wij weer ook nu uit uw woord willen gaan leren. Dat we ook begrijpen wat u zegt over hoe je in de gemeente met ouderlingen moet omgaan. En dat we daar ook van mogen leren, Vader. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, dan nu zie je dus dat hij gaat praten over inderdaad over de ouderlingen, hoe die te behandelen. Wat zijn ouderlingen? Ouderlingen, dat zijn de leiders in de gemeente. En als je de Bijbel goed leest, en dat moet je natuurlijk al fijn doen, maar ouderlingen, daar denken we natuurlijk altijd aan, aan ouderlingen. Ja, hoe kan dat, hè? Maar de ouderlingen, wie zijn de ouderlingen? Hij spreekt hier over het leiderschap in de gemeente. En als je de Bijbel goed leest, en dan moet je het doen. Kijk, in 1 Timotheus 3, vers 1, daar heeft hij het stuk behandeld waar een ouderling aan moet voldoen. Maar ook een diaken. Want hij zegt in vers 1, dit is een getrouw woord. Zo iemand tot een opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Dan gaat hij dus de voorwaarden opschrijven waar hij aan moet voldoen. En in vers 8 spreekt hij over de diakenen insgelijks. Met andere woorden, als je kijkt in vers 1, hij spreekt over het opzieners wat? Ambt. In dit hoofdstuk staat nergens ouderling. Waarom niet? Opziener, dat verwijst naar het ambt. En het is de ambt die jouw autoriteit geeft. Iemand heeft het ambt van een officier van justitie. Nou, dat geeft hem de autoriteit in die rechtszaal om zijn woordje te doen. Voor de rest niet omdat jij dat bent. Ja? Nou, hier ook, het refereert naar het ambt en dat noemt hij een opziener. En dat is inderdaad de functie van de opziener. Ja? Hij moet het woord kunnen leren, allerlei dingen. En de diaken, dat is ook een ambt. Daarom zegt hij ook insgelijks. En Paulus zegt verderop tegen Timotheus, spreekt hij over de ouderlingen. En als je dat zo leest, dan zie je, de ouderlingen heeft dat te maken met het leiderschap in de gemeente. Dus als je leest over opzieners in de gemeente, ja, dan spreekt hij heel duidelijk over het ambt van de opziener. Of de diaken heb je dan. En dat kunnen, laten we even kijken, in Filippenzen 1 vers 1 even kijken, dat is een paar bladzijden terug. Filippenzen 1 vers 1, wat staat daar? Aan wie is de brief gericht? Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Wat staat daar? Met de ouderlingen en diaken? Nee, met de opzieners en diaken. Zie je dat? Dat zijn de leiders. Als je het in één zou willen samenvatten, zou je kunnen zeggen, aan de ouderlingen te Filippi. Als je kijkt ter tijden van de Heer Jezus, met het volk Israël, ook in het Oude Testament, dan spreekt dit over de oudsten. Ja? Dat heeft te maken met het leiderschap. Nou, het leiderschap in de gemeente, dat zijn inderdaad de opzieners en de diakenen. En zij vormen samen, zeg maar, de oudsten, de ouderlingen van de gemeente. Dan praat je over het leiderschap. Spreek je echt over het ambt, dan heb je bijvoorbeeld diaken, dat Maarten bekleedt het ambt van een diaken. Ik bekleed het ambt van een opziener. Maar samen ben je het leiderschap van de gemeente. Daarom zie je ook het heel mooi. Het is niet dat de vertaling het fout heeft gedaan. Want in Engels staat bijvoorbeeld, noemt hij het in hoofdstuk 3 vers 1 van Timotheus, een opziener. Die een opzienersambt lust heeft, noemt hij het een bisschop. Een bisschop. Nou ja. Het ambt is een bisschop, maar als wij het woord bisschop horen, dan denken we natuurlijk aan de katholieke kerk met hun bisschoppen. Ja, maar dat betekent. Dus de Bijbel, en dan spreek je ook in de King James vertaling, spreek je ook over de bisschops en over de elders. Heb je hetzelfde. Dus in de Nederlandse taal hebben ze heel mooi het onderscheid gemaakt tussen de opzieners, het ambt van een opziener in de gemeente en het ambt van de diaken. En je hebt de ouderlingen. Net zoals de tijd van de Heer Jezus, de oudsten. Die worden bij de leidinggevende. Dus ja, dat vond ik toch wel interessant om dat te zien. En hij zegt ook, als je terug naar vers 17 gaat, 5 vers 17, dat de ouderlingen, ja, dus niet alleen de opziener, maar ook de diaken, dus de leiders van de gemeente, leidinggevende, ja, dat die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden. En wat is nou wel regeren? Wat is nou regeren? Wie weet het nog misschien, uit 1 Timotheüs 3 heb ik dat ook even aangestipt. Want wat is regeren? Nou, we kennen de regering van ons land en die moet ons regeren. Nou, dat betekent ze vaardige wetten uit. En waarom? Dat is voor de rust in de maatschappij. Het is ook voor onze veiligheid op zich. Dat is de insteek, toch? De regering wil rust in het land. En die vaardigt wet uit, en altijd achteraf, omdat er gebeuren de dingen. En dan zie je, oh, dat gaat niet goed. En dan moet er weer een wet uitgevonden worden om dan die burger weer te beschermen. Dat gaat voortdurend zo. Nou, een ouderling in de gemeente. Nou, kijk even naar 1 Timotheüs 3 weer. Kijk, in vers 4, waar moeten in dit geval de opziener, maar ook de diaken natuurlijk aan voldoen. Kijk, die moet zijn, in vers 4, die zijn eigen huis, 1 Timotheüs 3 vers 4, wel regeert. Staat dat ook weer? Een ouderling die wel regeert, zijn eigen huis. Want waarom vergelijkt hij dat met zijn eigen huis? Omdat de gemeente is ook een familie. En als je kinderen hebt, dan weet je hoe dat in elkaar gaat. Ja? Er hoeft maar even iets te gebeuren en boem. Hè? Ik zie allemaal knikkende hoofden. Ja? En ouders die moeten zich niet te veel met de kinderen bemoeien. Ze zien het allemaal als bemoeien. Mijn eigen dochter zit hier ook. En dat is, dat moet je ook leren. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk een eigen leventje. Maar als ze thuis zijn, moet je wel regeren. Nou, dat is natuurlijk niet alleen maar zeggen, je mag dit niet, je moet zus niet, je moet bam, 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 zo'n dictatorschap. Als je dat thuis doet, dan ben je geen goede opziener voor in de gemeente. Want kijk, er staat wel regeren. Er staat hier zijn kinderen in onderdanigheid houdende met alle stemmigheid. Maar dan vers 5. Want zou iemand zijn eigen huis niet weten regeren? Dus wat hoe omschrijft hij regeren in jouw eigen huis? Hoe zal hij voor de gemeente Gods, wat staat daar? Zorg dragen. We hebben het er al eerder over gehad. En dat is wat Paulus bedoelt, wat de Heer bedoelt, met een ouderling die wel regeert. Dat hij zorg draagt. Verzorgt. En dat is heel wat anders dan wat sommige mensen onder regeren staan. We weten in de wereld ook, je hebt regeringen, zoals wij hebben een regering, maar die kan alleen maar regeren binnen de grenzen die er zijn, waardoor onze regering, die moet aan allerlei regeltjes voldoen. Dus je kunt niet zomaar een wet uitvoeren en daar moet je allemaal aan voldoen. Nee, er wordt over gepraat in de Tweede Kamer, het wordt aangenomen of niet, ja. Het is geen dictatorschap waarin wij leven. Maar er zijn ook landen, daar heb je dictators. En die hebben niks te vertellen. En die zeggen, je moet dat doen en zo niet, dan word je opgesloten. Die hebben heerschappij over jou. Wij leven in een land, in vrijheid, dat de overheid geen heerschappij over mij heeft. Nou, daar kan je van alles over bedenken, nog wat over afluisteren en bla bla bla, noem het allemaal maar op. Maar wij leven in een vrij land en wij kiezen deze regering. En daar ben je aan onderworpen, maar ik moet leven volgens de wetten die uitgevaardigd zijn. Ik bedoel, ik mag geen 150 rijden als er 100 staat en dan krijg ik een bekeuring, dan leg ik me gewoon bij neer. Dat is terecht. Maar voor de rest, ik mag zeggen wat ik wil, ik mag geloven wat ik wil, we mogen gelukkig hier bij elkaar komen en de regering verbiedt het mij niet. Prijs de Heer daarvoor. Ja? Nou, dus De regering is in dienst voor ons, die moet ons verzorgen. Nou, we hebben het toch over de verzorgingsstaat. Nou ja, daar kan je ook van alles nog wat over zeggen. Dan zie je ook dat dat in elkaar klopt. Maar ze zijn wel ten dienste voor ons. Ze zijn een instrument om ons te dienen, daarom ministers. Zorg dragen. Nou, kijk met mij in 2 Korinthe 1 vers 24. Als een ouderling wel regeert en je verstaat dus niet het dictatorschap, maar het verzorgen, ja, nou 2 Korinthe 1 vers 24, dat is precies, want ja, je weet hoe dat gaat, hè? Ik bedoel, wij worden ook wel eens als een sekte gezien natuurlijk. En dat werd met Paulus ook, dat wordt al gezegd. En ja, en dan een van de eerste vragen is natuurlijk ook vaak, waar gaat het geld heen? Want met die sectes, je wordt alles wat je afgenomen. Geld inleveren en noem het dan maar op, ja? En degene die daar aan het hoofd staat, dat is de grote baas en die moet iedereen gehoorzamen. En zeker als je zegt, ik ben een profeet, ik spreek namens God. Dan durf je zo'n persoon natuurlijk ook niet tegen te spreken. En dan gebeurt er wat hij wil. En wat krijg je dan? Zij hebben dan heerschappij over jouw geloof. Zij gaan bepalen wat jij wel en niet mag doen. Maar zo wil ik hier niet staan. Omdat de Bijbel leert het ook niet. Want kijk in 2 Korinthe 1 vers 23. Doch ik roep God aan tot de getuige over mijn ziel. Dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. En dan. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Maar wij zijn medewerkers uw blijdschap. Want gij staat door het geloof. Het is door het geloof waardoor jij staat. En niet of je een ouderling hebt die denkt met wel regeren dat hij dictatorschap moet uitoefenen. Nee, het gaat om medewerken aan je blijdschap. Meewerken. Het is Gods woord wat werkt in uw geloof. Een ouderling of een opziener, als die leert, en een diaken kan ook leren. Ik bedoel, Stefanus was een diaken. Nou, heb je Handelingen 7 gelezen? Want dat is niet iemand die de Bijbel niet kent, hoor. Die leert heel duidelijk. Maar het gaat om de medewerkers van uw blijdschap. En wat houdt dat dan in, ja? Medewerkers van je blijdschap. Nou, dat is toch dat verzorgen? Als je iemand verzorgt, en de verzorging is natuurlijk heel actueel, en ik zie ook bij ons, hè, je familie, of je hebt een weduwe, of je op de gezondheid van je ouders, ze worden ouder, wordt wat misschien wat minder. Of met je kinderen, je hebt met verzorgen te maken. Waarom doe je dat? Je wilt toch niet dat die ander pijn lijdt? Je wilt toch dat die ander, dat het goed met die persoon gaat? Je houdt toch van die persoon? Nou, dat is ook de instelling van een ouderling die wel regeert dat hij ze gaat, de gelovigen gaat verzorgen. Niet dictatorschap opleggen. En dat is medewerkers van je blijdschap. Medewerken. Dus dat is wat is medewerken? Ik heb medewerkers. Als je een bedrijf hebt, ja, je hebt personeel, je hoort ook wel eens, want men wil het altijd steeds vriendelijker zeggen, dus ik heb medewerkers, natuurlijk. Het klinkt net of dat gelijk is, maar volgens mij is de baas natuurlijk toch hier en heb je personeel. Maar oké, maar ze werken wel mee. Dat moeten ze ook doen natuurlijk. Maar ze werken mee in jouw bedrijf om het te laten slagen. Om te doen wat ze moeten doen. Nou, en dat is met dit ook zo. Een oudste, die ouderling, die werkt mee aan de blijdschap van gelovigen. Dat wil zeggen, je zou kunnen zeggen, het wordt toch, ik had het net in het eerste gedeelte, hadden we toch over de groei. Dus er zit een groei, is een proces. Je leven als gelovige is een proces wat doorgaat. En dat kan zo gaan, kan zo gaan. Nou, dit is blijdschap en dit is zorg en dat gaat zo. Nee, mijn identiteit in Christus, die ontdek ik voortdurend als ik de Bijbel lees. Via de brief van Paulus. Wie is Christus, maar wie ben ik in Christus? Nou, dan moet ik de Bijbel lezen. Nou, we hebben het eerste gedeelte over gehad. Ga je zelf lezen, bidden. En je komt naar de samenkomst, dan word ik door het woord geleerd. Nou, we hebben het over de ouderlingen die wel regeren. En die is dan een medewerker in de ontwikkeling van de blijdschap die zij in Christus hebben of horen te hebben. Je hoort het te hebben, want de vrucht van de geest is blijdschap. Natuurlijk, als jij een zak met schuld op, ja, en die is weg, welk mens is niet blij wie een schuld kwijt is? Als je financiële schuld hebt en het is opeens weg, nou dan ben je een stuk lichter. Nu heb je dus schuld ten opzichte van God, is ook weg, ben je ook blij. Maar dat moet je wel vanuit Gods woord geleerd worden, ja? Dus wie ben ik in Christus, ja? Dat is waar het om gaat. En dat is wat de blijdschap brengt. En daar zijn zij de medewerkers van. En dan zegt Paulus ook in de Galatenbrief ook, daarom staat in de vrijheid waarmee de Christus jullie vrijgemaakt heeft. Dat is wat je leert. Je leert de vrijheid die ik heb in Christus. En wat doet iemand die niet wel regeert, die niet verzorgt, die geen medewerker is van de blijdschap, die gaat een juk der dienstbaarheid opleggen. En wordt niet wederom, laat je niet wederom een juk opleggen. Kijk, en dat is natuurlijk wat vaak gebeurt. Denk maar bijvoorbeeld aan alleen maar aan geld geven. Ja? Geld, geld, geld. 10% geven. Dat is ook zo'n juk. God heeft een blijmoedig geven, heeft hij lief. En dat is wat we moeten leren. In plaats van, je moet 10% geven. Er is niks tegen 10%. Maar 10% geven uit dankbaarheid. Dat is wat God wil. En niet als het met heel veel pijn en moeite, dat je het helemaal niet wil, maar het moet doen. En dat is het hele verschil. En dan zie je ook dat dat werkt ook in gelovigen. Als je de juiste leer brengt. En als je jezelf als een medewerker van de blijdschap ziet. Dus dat voor zorgen. Kijk in Filippenzen 1 vers 25. Paulus zegt dat van zichzelf ook. En dan zie je ook dat het ook belangrijk is dat dat dan ook aan de gelovigen gebracht wordt. Filippenzen 1 vers 25. Hetzelfde principe. Hij zegt in vers 21. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Zie je waar Paulus de focus lag? Is dat zijn boot? Is dat zijn caravan? Is dat zijn werk? Is dat zijn vrouw? Zijn dat zijn kinderen? Dat is allemaal mooi en aardig, maar zijn focus in de eerste plaats is Christus. Dat is voor hem het leven. En van daaruit vloeit het. Als je dat is, oké, dan zal dat ook zijn invloed hebben naar je naaste. Toch? Het draait om de liefde. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden. Dus Paulus zegt, ja, ik verlang om ontbonden te worden, dood te gaan, zeg maar, en met Christus te zijn. Ik wil het liefst naar Christus, want dat is het beste, natuurlijk. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven. Paulus weet, ik ga nog niet naar de Heere, maar ik blijf. En met u allen zal verblijven, en voor wat? Tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. En voor hoeveel mensen is het geloof ook een blijdschap? Niet voor iedereen. Er zijn genoeg psychiatrische en psychische instellingen waar gelovigen zitten helaas. Omdat ze schizofreen zijn geworden. Omdat ze gewoon totaal verkeerde dingen geleerd worden. Helaas, maar dat is zo. Dat je zegt, ja, dat gelovige, Paulus heeft het over broeders die lasten, maar een broeder die bijvoorbeeld moordt, dat kan niet, zeggen wij, dat kan ook niet. En toch, weet ik uit de kerk gezien is ook, dat het wel gebeurd is, op basis van verkeerde leer. En ook in Amerika ken ik ook iemand, nou ken ik niet persoonlijk, maar weet ik, een prediker van Gods genade, die heeft zelfmoord gepleegd, jaren geleden. Dat kan je gewoon niet voorstellen, want dat kan. Je ziet het, bij gelovigen kan alles. Alles is mogelijk. Want wij zijn niet beter, wij zijn, Gods geest woont in mij. En die stelt mij in staat om voor zijn eer en glorie te leven. En als ik dat, als ik in het vlees ga leven, dan ligt dat niet aan de geest. Maar dat is omdat ik mijn eigen keuzes daarin maak. Nou, gaan we mee ook even naar Romeinen 14, vers 17. Romeinen 14, vers 7. Wij hebben het gereedschap, hè? Al de schriften van God ingegeven, zodat wij zijn volmaaktelijk toegerust, zegt hij. En Romeinen 14, vers 17, waar gaat het om in ons geloofsleven? Is dat omdat wij mensen dwingen om hier te komen, dwingen om hier te blijven, heerschappij gaan oefenen over ze? Nee. Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk Gods is niet spijzen en drank, hè? Wat mag ik wel en wat mag ik niet eten en drinken? Nee, rechtvaardigheid en vrede en blijdschap, kijk, door de Heilige Geest. Geloof moet een blijdschap zijn door de Heilige Geest in mij bewerkt. En dat krijg je door het woord van God. Je kan blij over allerlei dingen worden, maar hier spreekt hij over de blijdschap die door de Heilige Geest is. Nou, en daar moeten daar de medewerkers van zijn. En je ziet het ook heel mooi in hoofdstuk 15, vers 13. Ja, de God nu der hoop. Ik heb een God die mij hoop geeft. Echt een hoop in mijn leven. Die vervullen uw lieden, dat zijn wij, met alle blijdschap en vrede waarin? In het geloven. Opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Zie je, door de kracht van de Heilige Geest. Die werkt in mij door het woord. En hij zegt, de God die der hoop vervullen uw lieden. De brief van de Romeinenbrief, hij is bijna klaar. Het zijn 16 hoofdstukken. Maar hoe gaat het woordje vervullen? Het ook weer met volmaken, dat is weer die groei. Hij spreekt hier eigenlijk een gebed uit. Dat de God van de hoop, ja nu hè. Jullie zal vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Hoe? Door de leer onder andere van de Romeinenbrief. Die leer. En uiteindelijk de rest van de Bijbel. En dan zal je zien dat je wordt vervuld met blijdschap en vrede in het geloven. Nou, het is de taak van de leiding van de plaatselijke gemeente om dat daar de medewerkers van te zijn. Nogmaals, het is de blijdschap natuurlijk, die komt niet door mij. Of Maarten, of wie dan ook. Het is door de Heilige Geest. Maar het is wel de leer die hier verkondigd moet worden. En dat is de taak van de ouderling. En als ze dat doen, en daar mensen dus, ja, willen zeggen, medewerkers dus bijstaan in het ontwikkelen van, zeg maar, die blijdschap vanwege het feit dat ze weten wie ben ik in Christus. Want dat is wat je moet weten. Wie ben ik in Christus? Daar gaat het toch om. Wie ben ik in mijn leven? Nou, dat is Christus. En dan zie ik ook, dan kijk ik in die spiegel van de Bijbel en dan word ik van dag tot dag word ik van gedaante, van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd. En dat maakt mij blij. Zeer zeker. Ga terug naar 1 Timotheüs 5, vers 16. Dus ja, dus even over het wel regeren, is een belangrijk punt. Ja, het is dus geen dictatorschap, het is een medewerkerschap van blijdschap. Nou, en dat is het mooiste wat er is. Want dat is waarom we bij elkaar zitten. Ja, ik heb altijd, toen ik jong was al, vroeg ik me ook al af, van gingen de mensen naar de kerk en ik ook. En daarna hoorde je dan van, dan was de preek weer niet goed en dan was het dit en zucht dit en zucht dat. Dan dacht je, ja, waarom ga je dan eigenlijk? Ja, maar ja, je bent opgegroeid en je komt... He? Oh, nee. En je groeit erop en je gaat ook en zonder na te denken eigenlijk. En denk je, ja, dat is geen blijdschap. Maar nu heb ik wel blijdschap. Nou, dubbele eer, als je in vers 17 zegt, je moet ze dubbele eer waardig achten. Nou ja, eer, ik heb het vorige keer ook al eens een keer gezegd, over, daar zit het in het Engels, je hebt het ook over een honorarium, dat komt van het woordje honor. Het woordje eer. En als je hier ziet, ook, als je het ook leest, hè? Dus de ouderling die wel regeren, dat die dubbele eer waardig acht worden. Ze moeten, de gemeente en Timotheus, die moeten ouderling die wel regeren, dubbele eer waardig achten. Dus dat is niet gewoon, je geeft van, hij zegt, nee, het moet waardig achten. Wat is waardig achten? Als je dat woordje even nadenkt. Dubbele eer waardig achten. Dus, als je kijkt naar het woordje eer en waardig, eer waardig. Je kent ook wat woorden, eerwaarde. Maar eer en waardig, als je het omdraait, staat er waarderig. Waarderen. Er zit ook het woordje eer in. Dus het wordt op waarde geschat. En wat is dan de waardering die wel regeren? Nou, dat ze dus een medewerker zijn van de blijdschap, maar vooral diegene, wat staat er ook achter, die arbeiden in het woord en in de leer. Dus wat is nou de waardering? Nou, dat zijn de ouderlingen die jij waardig acht, die dus in de leer en in het woord arbeiden. En dat moet je dus met dubbele eer waardig achten. En dat betekent, wat is dubbele eer? Nou, ik zou zeggen overvloediger. En hier spreekt hij over, daarvoor heeft hij over de weduwe, die moeten ondersteund worden in de gemeente. Hier spreekt hij over dat de ouderlingen die wel regeren, en juist, niet iedereen, maar juist die dus arbeid in het woord en leert, dat die ook die waardering krijgen. En dat druk je dus uit door hem ook te steunen, financieel. Waarom? Omdat zij arbeiden, het is niet werk, het is arbeiden. Dat betekent dat ze er voortdurend mee bezig zijn. Om een medewerker te zijn van de blijdschap van de gelovigen die samenkomen. Nou ja, ik bedoel, dat is niet voor mezelf, zeg ik dat. Maar gewoon, ik weet niet wat jullie gisteravond gedaan hebben. Maar ik was gisteravond, was ik de hele avond, was ik met het woord bezig aan het studeren. Vanochtend, niet op mijn borst klopt, daar zeg ik het niet voor. Maar ik was om 6 uur mijn bed uit. Waarmee? Ja, om naar de vogeltjes te kijken. Ik vind wel eens leuk. Nee, ik heb in de Bijbel zitten lezen. Studeren. Door de week ook studeren. Woensdagavond Bijbelstudie, zondagstudies. Studeren, je werk. Nou ja, ik zeg dat alleen maar. Paulus zegt ook, geen noodzaak mij dat te zeggen. Ik word niet nu genoodzaakt om het te zeggen. Maar ik zeg het in verband met dit. Omdat, dat is natuurlijk het punt. Ja? En dat hij zegt, en dat ze daarom waardig geacht worden. En dat is die overvloedige eer. Omdat ze arbeiden. En je maakt keuzes waardoor je andere dingen allemaal niet doet. Dus ja, dat is eigenlijk het punt. Nou, en dan zie je ook, in het woord en in de leer. Nou, we hebben net gelezen 2 Timotheüs 3. Al de schrift is van God ingegeven. Dus, in het woord is de Bijbel. Maar dan, de leer, wat is de leer? De gezonde leer. Dus hij leert de hele Bijbel, maar vergeet één ding niet. Dat hij ook arbeidt in de leer. En dat noemen we de gezonde leer. En dat is, dus ik zeg altijd maar zo, 2 Timotheüs 3:16, al de schrift van God ingegeven. En is nuttig om ons te leren, om ons te vermanen, om ons te corrigeren. Maar het werkt alleen samen met 2 Timotheüs 7:5. Wat staat daar? Benaast u zelf. Nou, laat even 2 Timotheüs, dat is 2 bladzijden verder, ja. Het werkt alleen als je 2 Timotheüs 7:15 toepast. En dat is de oudste, de ouderlingen moeten arbeiden in het woord, maar dan vergeet het tweede niet, in de leer. Want dan alleen kan je medewerken van de blijdschap van de gelovigen zijn in de gemeente. En dat is benaastig u om uzelf Gode beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus je hebt in je handen de hele, dit is het woord der waarheid. Ja, dat is het woord. Nou ja, ik zeg het al vaak, ik vergelijk het maar met een taart. Nou, deze hebben we ook weer een grote, hoe heet zo'n taart ook weer? Een grote bruiloftstaart, nee, zeg ik het goed? Bruidstaart, ja. En dan ga je stukken snijden. Nou ja, goed, ik deed het thuis ook wel eens, al een keer gehoord van iemand. Als je natuurlijk aan iemand, kinderen gaan natuurlijk altijd kijken, wie heeft het grootste stuk. Dus nou ja, degene die het moet snijden, dan zeg ik, nou weet je wat, laat degene die, laat een van die kinderen zelf snijden. Ja, en dan mogen de anderen kiezen. Nou, degene die snijdt, die let heel goed op dat ze even groot zijn dan, toch? Nou, wij hebben het woord en waarheid, het is ook niet taart, wij snijden het aan stukken. De Bijbel is namelijk verdeeld, niet allemaal aan ons gericht, ja? Dus je moet weten wat is voor jou en wat is voor mij. Jullie weten het. En er zijn een aantal stukjes die zijn voor mij. En die stukjes die pak ik. Want anders krijg ik verwarring. En dan heb je het probleem met die blijdschap weer. Want als je dan weer komt in een leer van, ja, van dienstbaarheid. Ja? En een simpel voorbeeld is natuurlijk over de vergeving van zonde. Ik kan u elke keer vertroosten met mezelf of met anderen over de vergeving van zonde die je hebt. Dat wij zijn volmaakt in Christus. Terwijl ja, als je natuurlijk naar de evangelie gaat, dat is ook een leer. Ja, en dan zegt die jongeling, ja, wat moet ik doen? Opdat ik eeuwig leven krijg. Ja, doe de geboden. Moet je alle geboden gaan doen. Weet je wel, en daar ga je al, want dan weet je, dat gaat toch niet lukken. Dus dat is belangrijk. Het hele woord, plus de juiste leer. En die moeten zij dubbele eer waardig achten. Ga mee. En dan zie je ook, als je kijkt in 2 Timotheüs 2:7. Kijk, het woord en de leer. En dan zegt Paulus tegen Timotheüs, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus wij moeten, Timotheüs, let op wat Paulus zegt. Ja, en daardoor, Paulus heeft de allerhoogste openbaring gekregen over de zonde, over het kruis. Wat de anderen allemaal niet wisten. En wij hebben dat nu wel. En zo ga ik dan die hele Bijbel ook verstaan. Hij geeft. Dus wanneer krijg ik verstand in alle dingen? Wanneer krijg ik geestelijk verstand? Wanneer krijg ik licht op Gods woord? Ja, het is zo absoluut, hè. Als je natuurlijk in de wereld zegt, Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is heel absoluut. Daar sluit je echt alle religies mee uit. Er is maar één weg tot God de Vader. En de wereld leert, ja, er zijn vele wegen. Nee, er is maar één weg. En zo net absoluut als dat is, net zo absoluut is dat je nu zegt, alleen door Paulus krijg je verstand in alle dingen. Zowel in Gods woord, maar ook in het beoordelen van de dingen omheen. Denk maar bijvoorbeeld aan alle de dingen die in de wereld gebeuren. Sommigen zien er allemaal vervulling van profetie in. Israël, of aardbeving, of dit, noem het allemaal maar op, jullie kennen het. Eindtijd.nl hoorde ik wel eens, toen de tijd vooral met Bert, broeder Bert nog, Eindtijd.nl, dat is allemaal gebaseerd op profetie. En dan zie je, het lijkt wel misschien of het waar, maar het is het niet. Ik heb geen verstand in de dingen dan, maar via de apostel Paulus wel. Dan weet ik, oh nee hoor, dat is niet voor ons in deze bedenkende genade. Dus ja, dus dat is belangrijk, ook voor ons geestelijk welzijn, dat de ouderlingen, dat ze wel regeren. Met het woord en met de gezonde leer. En ja, dan kan je ook een echte medewerker van de blijdschap zijn, van de mensen die daar zitten. Nou, kijk even mee in 1 Thessalonicenzen 5. En Paulus zegt, en wij bidden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden, zie je, dat heeft het te maken, en uw voorstanders zijn in de Heer. En u vermanen. De Bijbel spreekt over voorstanders. Niet zozeer over een pastoor of een dominee of een pastor. Dat zijn de ouderlingen in de gemeente. En u vermanen. En acht hen zeer veel in de liefde, om hun werks wil zij het vreedzaam onder elkaar. Zie je, het is een voorstander in de Heer, maar ook jullie vermanen, terechtwijzen. Dat is ook weer een overeenstemming met het woord terecht gesneden natuurlijk. Nou, we gaan gauw door naar... Dus het is belangrijk, dat is wel zo, dat een ouderling natuurlijk ook erkend wordt door de mensen, de ouderling in de gemeente. Als jij inderdaad, dan wordt er wel wat geleerd, en dat is leuk zolang we het allemaal het mee eens zijn, maar als een keer vermaand wordt, heb ik ook wel meegemaakt. En dan blijkt het opeens weg. Dan ben ik weg. En dan herken je niet het leiderschap in de gemeente. Het is niet alleen de leuke dingen horen. Het is ook soms, helaas, is er ook als correctie en vermaning. In vers 18, want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden. En de arbeider is zijn loon waardig. Nou, als het bij de dieren al zo is. Ja, wat is een dorsende os muilbanden? Nou, mijn vader zei vroeger altijd al, een paard met hard werk moet je niet aan banden leggen, nu moet je juist een zak haver geven. Ja? En dat is natuurlijk gebaseerd op wat hier staat. Een dorsende os, die ga je niet muilbanden. Die moet je juist muilbanden. Als je een muilband bent, hè, dan kan hij dan eten. Nee. Nou, dat moet je vooral doen bij een os die werkt. Ja? Ik bedoel, als hij niet te eten heeft, dan wordt hij alleen maar zwakker, dus geef hem juist te eten. Dan kan hij ook zijn werk goed doen. En als je dat niet aan hem geeft, ja, dan gaat hij op een gegeven moment, wordt hij zwak en dan gaat hij dood. En zo vergelijkt Paulus dat ook, ja? Dus je ziet ook, toen de tijd met de handelingen, dat, met Pinksteren, dat op een gegeven moment werden de weduwen in de bediening verzuimd. Toen zei de discipelen, wacht even, het gaat niet goed zo. Wij kunnen toch niet ook daarvoor gaan zorgen? Wij moeten zijn bezig met het woord en met het gebed. Want als we dat niet kunnen doen, het woord moest nog opgeschreven worden, maar ze moeten ook leren studeren om die mensen te kunnen leren. En als je allerlei andere dingen, dus ik was op een gegeven moment heel blij, dat Maarten op een gegeven moment de diaken ook werd hier. Dus ja, als iemand zegt, wat moet met geld, dan zeg ik, nou, dan stuur ik iedereen naar Maarten. En Harry doet dan de financiële overzicht per jaar, daar hoef ik me allemaal helemaal niet mee te bemoeien. Dat vind ik heerlijk gewoon. Ik blij dat ik daar vanaf ben. Nou, en zie je ook, dan werkt het ook, want dan kan ik me hierbij concentreren. Want als dat zo voorbij komt, nou, dan komt dat daar ook niet van. En de arbeider is zijn loon waardig. Ja? En je weet allemaal dat geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En dat kan bij de ouderling zijn, bij de mensen, maar ook in de gemeente zelf. En er zijn voorbeelden genoeg van in de evangelische wereld, helaas. Maar goed, we gaan verder in vers 19, de bescherming van een ouderling. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging. Normaal, ik heb het over het leiderschap. Ja? Niet over de opziener. Maar over de opziener en de diaken. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder 2 of 3 getuigen. En dat is de bescherming, want weet je waarom? Satan, die valt natuurlijk niet alleen de boodschap aan, maar als je dat niet kan doen, dan valt hij de boodschapper aan, toch? Zo werkt dat nou eenmaal. En Caesar zei het al, verdeel en heers. En dat is diabolos, hè, Satan, diabolos, betekent diabolos, diabolos. Diabolo, hè, dat is eigenlijk een soort bal. Zeg, je hebt allemaal kegels, jullie zijn allemaal kegels. En dan gooit hij er een grote bal in. Wat gebeurt er dan? Iedereen gaat opzij. Chaos, paniek. Dat is diabolos. Dat is Satan, dat is de duivel. Die probeert dat. Is het niet met de leer, dan zal die proberen de mensen onderling natuurlijk. En dan heerst hij. En dat is onder andere ook met beschuldiging van ouderlingen. Je weet heel goed hoe dat gaat. Ik heb al genoeg ook op televisie gehoord van bekende mensen. En ook hoge mensen. Dat geloof alsjeblieft niet alles wat in de krant staat. Of in die roddelbladen. Een tijdje geleden Cliff Richard. Nou, dat is dan toch een gelovige. Je kent het leven van de muzikant. En toen zei hij ook een keer in een interview. Want dat zag ik dan. Het was echt een leuk interview. Serieuze kerel toch wel. Maar hij zegt, je moest eens weten wat er allemaal over mij geschreven is. Echt, hij zegt, dat klopt. Nee, dat klopt er gewoon niet van. En dat is zo. En dat is met dit ook zo. Daarom is het een bescherming. Hij kan ze niet beschermen. Koningshuis zelf van al. Ja? Het is allemaal omdat mensen willen graag van alles over die persoon weten. En dan krijgen ze rol, achterklap, allemaal verhaal. Het is ook niet te checken. En daar met de ouderlingen ook hetzelfde verhaal. Ja, je kan een vleeselijke gelovige hebben. Ja? En die misschien niet zijn zin krijgt. Misschien wil iemand wel heel graag ouderling worden of een opziener. Maar hij voldoet niet aan de kwalificaties. Dat heb ik in het verleden ook meegemaakt. En als je dat heel graag wil, maar je wil niet erkennen dat je daar eigenlijk niet geschikt voor bent. En het toch wil. En dat elke keer, en er komt dan iemand in de gemeente die dat wel heeft, die kwalificaties, en die dat dan waarschijnlijk wordt, dat kan je alleen oplossen als je geestelijk bent. En als je dat niet bent, dan gaat het zich ophopen, en dan krijg je op een gegeven moment, boem, of je krijgt kwaadsprekerij. Snap je? Zo gaat dat. Ook bij ons hoor. Dus daarom zegt hij, nee, dat is een bescherming, geen beschuldiging aannemen, niet aannemen, staat er zelfs. Dus dat betekent, luisteren, je moet niet eens naar luisteren. Je moet 2 of 3 getuigen hebben. Dat had ik ook een keer met iemand over de Bijbelschool, voor Richard Jordan. Nou, die had allemaal lelijke dingen over. En dat weet ik, dat gebeurt in Amerika ook. En dan wou hij dat ik alles ging onderzoeken. Ik zei, natuurlijk helemaal niet, waarom zou ik? Ik volg die Bijbelschool. Wat jij zegt, heb ik nog nooit ik ken hem heel lang, ben er in huis geweest. Ik heb het nog nooit gemerkt, nog nooit gehoord, nog nooit gezien. Ik ga niks onderzoeken. Zoek jij het zelf maar uit. Misschien heb je nog anderen die meekomen. Buiten dat, ik leer wat ik leer. Dus beoordeel mij. Maar buiten dat, ik neem geen beschuldiging aan als dat je geen 2 of 3 getuigen hebt. Sowieso. Want dat is aan de hand. Het is een bescherming. En dan natuurlijk niet 3 getuigen die op hetzelfde moment van 1 gebeurtenis getuigen zijn geweest. Nee. Onafhankelijk van elkaar. Ja? Zo wordt het. En dan is de bescherming daarvoor. En, want je ziet ook in dit, we gaan eindigen, in deze brief, in hoofdstuk 3, zie je dat Satan al actief is. En sorry, in 1 Timotheus, in deze brief, in vers 3, daar zijn mensen die leren een ander leren. En Paulus zegt tegen Timotheus, denk erom, sommigen, ik vermaand u nog, dat hij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dus er wordt al door mensen, worden andere leringen geleerd. Timotheus zegt, Paulus zegt tegen Timotheus, beveel hun dat ze daarmee stoppen. Want dat blaast je gemeente om. Dat kan niet, dat kunnen we niet toestaan. Je ziet ook in vers 19. Houden het geloof, Timotheus, en een goed geweten. Kijk, welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, omdat zij zouden leren, niet meer te lasteren. Dus werd ook gelasterd, er werd een andere leer geleerd. Satan zal altijd proberen om dit evangelie ongedaan te maken. Hoofdstuk 4, vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, de gezonde leer. Zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Niet, ja, er zijn er sommigen die gaan misschien heen, maar er zijn ook die proberen van binnenuit de boel andere dingen te gaan vertellen. Dat is afval van het geloof. En Timotheus moet wakker zijn en dat aanpakken. Nou, en dan zie je ook in vers 15. Even kijken. Nou ja, goed. We gaan terug naar 1 Timotheüs 5. Dus ja. En dat is er aan de hand. Het is een bescherming, want dat zal ik volgende keer al naartoe gaan. Maar er wordt van alles gezegd. Er kan van alles gezegd worden. Paulus spreekt ook over, zeggen zij wat wij zeggen. Terwijl je dat helemaal niet leert. Ja, ik ben al heel lang van plan om een keer een studie te maken over, zijn wij de enige die over Paulus spreken? Ja? Want wij, als je over Paulus spreekt, sommigen denken dan dat je al verzoening leert. Maar dat leren wij niet. Absoluut niet. Als jij niet gelooft dat Christus hier voor je zon is opgestaan, dan ga je gewoon de hel in. En Satan, die zit daar ook. Weet je wel? Maar het wordt niet spreken ook. Dus ja, dan moet je toch opletten. En kunnen anderen wel zeggen dat wij dat zeggen, maar dat zeggen wij niet. Bij de Heer Jezus Christus hebben ze ook leugenaars erbij gehaald en hem beschuldigd met allerlei valse beschuldigingen die niet klopten. Dus die dingen gebeuren. En daarom moet de ouderling ook beschermd worden, dan dat het pas aangenomen wordt dan onder 2 of 3 getuigen. Nou, dat is wel God wil dat wij in de gemeente, dat zijn de regels die hij geeft voor de plaatselijke gemeente. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken dat wij dit mogen zien. Ik bid ook, Vader, dat we dit zullen overdenken. En zullen lezen, Vader. En het ook tot ons nemen als zijnde de waarheid voor ons voor vandaag. En als wij dit doen, Vader, dan zal het ook werken in ons die gelooft. Maar dan zullen wij ook een gemeente zijn die bijbels is en die ook gehoorzaam is aan uw woord, Vader. En dan zullen we ook inderdaad merken het resultaat, Vader. En dan zullen we alle dingen kunnen oplossen, Vader, die op ons afkomen. Altijd met het neutrale woord van u, Vader. En dat geeft in alle tijd de oplossing. Vader, ik bid, dank u dat in uw woord zegt. En dat ook die blijdschap, ook als we naar huis gaan, Vader, weer dat die blijdschap in het geloof mogen hebben. En niet omdat wij in slavernij of dienstbaarheid zijn gehouden. Of dat er dictatorschap is, Vader. Nee, dat wij worden geleerd in het woord. En dat we zo steeds meer gaan zien hoeveel u van ons houdt. En wat wij in genade allemaal hebben gekregen, Vader. Gratis en voor niks. Alleen omdat wij het geloof in geloof hebben aanvaard. Vader, dank u wel voor zo'n grote genade. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, we gaan weer een lied zingen, hè.